Welkom iedereen thuis, welkom hier aan de standtafel van het Racecafé. Het is al gezellig, want wat hebben we een prachtig raceweekend achter de rug. En daarover gaan we napraten met Olaf Mol, Jan Lammers, Rob van Gameren en Rick Winkelman.
En met hun bespreken we natuurlijk de klassieker van het Formule 1 seizoen, de Grand Prix van Monaco. En dit weekend werd er zeer zeker eentje voor in de geschiedenisboeken. Kimi Antonelli pakte zijn vijfde overwinning op rij en lijkt niet te stoppen. Voor Max Verstappen zat de racer al na 1 meter op. Motorproblemen. En zo schoot hij niets op met een plaats op de voorste startrij na een geweldige kwalificatie. Verder hebben we het over de MotoGP waar de mannen van Aprilia iets uit te praten hebben. En de IndyCar met een uitstekende Rinus VK.
Mannen, welkom hier aan tafel. Natuurlijk een legendarische race gehad op het altijd legendarische circuit van Monaco. Daar gaan we over praten. Maar Jan, je hebt ook een hele bijzondere week achter de rug, want je bent jarig geweest.
Legendarisch.
Vorige week woensdag. Ja, maar toch wel vind ik, want je hebt een bijzondere leeftijd bereikt. We hebben een taart voor je gebakken.
Oh.
Het staat op de bar, gaan we zo meteen aansnijden.
Hoe voelt dat nou, 32?
Hey, ik ben voor de 20ste keer 50 geworden, dus dat bevalt me.
Mooi, hè?
Jan, ze hebben tegen ons wel gezegd, je moet een keer of 14 in deze uitzending over je schouder kijken, want het zou alles uit de verrassende hoek kunnen komen vandaag. Pas op.
Oh God.
Maar heb je iets bijzonders gedaan afgelopen week, Jan?
Nee, heel chill eigenlijk. Want we zaten best wel in een druk programma. Met het programma van René ook. Dus we waren veel weg met testen heen en weer. Dus we hebben het heel gezellig in Amsterdam gehouden. Even gezellig met Mariska, de liefde van mijn leven. Gezellig met z'n tweetjes gevierd. En de boys die waren al naar Portugal afgereisd om te testen. Dus het was klein en gezellig, maar over een paar weken doen we nog met een klein comitéetje. Doen we nog wat. Als ik al mijn vrienden uit ga nodigen, dan kom ik over de 500 en de 1000. Want zo'n slurry ben ik wel.
Dat je vraagt hoe was het. Dat je vraagt hoe was het. Alle activiteiten, maar ja, ben 70 geworden. Vergeten waar het was, weet je.
Ja. Ja. Maar Jan, ik denk dat velen hier aan tafel dat zullen delen. Jij bent een soort van forever young. Het is altijd. Ja, je bent. Rond je 30ste was je 30. Rond je 40ste was je 40. En toen ben je altijd 40 gebleven. Dat is het gevoel wat ik een beetje bij jou heb.
Nou ja, goed, een beetje meegetregen van deze twee lieve mensen die helaas niet meer leven. Mijn vader en moeder. En, maar ja, laatst is mijn broer Ferry, die werd 80. En toen vroegen ze aan mij, is die ouder of jonger dan jou? Dus dan weet je ongeveer wat voor genen in onze familie zitten. Dus je ziet het er niet heel erg aan af. Dus mijn oudste broer Ab is helaas op 84-jarige leeftijd vorig jaar overleden. Dus op een gegeven moment komen we allemaal aan de beurt. Ja. Maar als jongste hoop ik dat van ouderdom, dat ik ze één voor één weg mag brengen. Maar dat het nog wel even gaat duren voordat dat zover is.
Dat hopen wij ook. Het is je gegund. Naar de Formule 1, heren. Fenomenaal. Kimi Antonelli, 5 overwinningen op een rij. Hij wordt vergeleken nu al met de grootste coureurs. Is dat te vroeg of begint het terecht te worden?
Ik ga er een heel mooi politiek antwoord op geven. Wat ik zie bij hem is dat hij fenomenale trekjes begint te krijgen. En wat ik wil is dat ik hem vergelijk met Max toen hij 19 was. Maar daar houdt het op, want Max zat in een Toro Rosso en hij zit in een winnende auto. Dan is het superknap wat hij ermee doet. Maar daarmee gaan die vergelijkingen gaan wat mij betreft een beetje manco. Hij heeft op dit moment een uitstraling dat alles lukt. Want ja, hij is natuurlijk de big man en alles komt naar hem toe. Maar het is ook, en dat zei ik van zomer vanmiddag tegen mij, het is ook gewoon een gastje die nog aan je deurbel kan bellen voor een heitje, voor een karweitje. Want dat is ook de uitstraling die heeft. Ja. Dat jeugdige en dat onbevangen. Dit ook gewoon.
Kijk.
Mag ik u wat vragen, meneer? Weet je? Dat zou je, als ik het zo interview, mag ik u wat vragen, meneer?
Ja. Maar er gaan natuurlijk tegenslagen komen. Dan is de vraag hoe hij daarop reageert. En dan weet je echt hoe groot hij is. Ja.
Rob, hoe zat jij naar die kwalificatie van Antonelli te kijken?
Toch wel verbaasd, want hij zat vol onder druk. Max zette een hele scherpe tijd en hij kwam er daarna nog onderdoor. Hij deed het niet 1 keer in die Q3, hij deed het 2 keer. Dus daarom vond ik het extra knap van hem. Het begint bijna gewoon te worden, maar dat moeten we niet vergeten. Want dit is toch Monaco en een foutje is snel gemaakt. En dat hij de grote Max Verstappen daar net achter zich weet te houden, is zeker niet te onderschatten. Dus ik moet zeggen, ik zag deze niet aankomen. Ondanks dat je het eigenlijk misschien wel moest doen, maar het was toch een bijzondere.
Ik ben wel benieuwd hoe het gaat als je tegenslag krijgt.
Kimi Grande, Grande!
Thanks Toto, thank you so much.
Ja. Maar jij zegt, hij houdt de grote Max Verstappen achter zich. Dat Verstappen daar stond was toch een veel grotere verrassing dan dat Kimi daar stond?
Dat wel, maar dat hij, ook al heeft hij de auto, vind ik het alsnog. Weet je, hij moet nu wel, de druk staat er nu ook bij hem volop.
Ja, maar of dat nou van Max of van Russell of van Leur, maar dat Max zo dichtbij kwam daar.
Dat was ook weer fenomenaal. Daar hadden we het vrijdag natuurlijk nog over. Als hij hem daar neer weet te knallen, dan is dat weer zo'n prestatie die we bijna gewoon vinden met die magistrales. Maar dat hij er toch nog, ondanks de druk, hij staat bovenaan in het WK. Iedereen kijkt nu naar hem, dat hij toch flikte, vond ik knap.
Ja, wat ik net al zei, wat hij nu doet is groots, vind ik. Maar ik ben wel benieuwd, nogmaals, als het een keer tegen zit, hoe die dan daaruit twee tuchten knokken. En dan kan je pas echt laten zien, denk ik, hoe groot je bent.
Hij is al in een heel vroeg stadium is hij gescout door Gwen LaGrue. Dat is echt de man die het Mercedes Juniorenprogramma en het scoutingprogramma runt. En die heeft echt zijn oren en zijn ogen goed opengehouden op die kartbanen. Dus daar is hij wel heel vroeg toch geclaimd.
Je had het eventjes over... als het tegen zit, het zit behoorlijk tegen bij zijn teamgenoot, Russell.
Nou.
Wat is daar aan de hand? Of is dat niet even, is dat een veel te open vraag?
Nou ja, ik denk, hij had toch wel een beetje de hoop van... Oké, nu ben ik George Russell, ik ben hartstikke goede coureur. Dat is hij natuurlijk ook.
De hoop, de verwachting.
De verwachting, ja.
I'm the man.
Dat hij dat jongetje uit Italië, heel knap wat hij doet, maar die kan ik wel hebben. En dan hebben ze de goede auto nu. En dan kan je dat jongetje niet hebben, weet je wel. En dat moet zeer doen natuurlijk.
We doen vaak met jonge talenten en zo heb je het over mediatraining. Maar ik denk dat daar nog wel even iets te zeggen is richting Russell. Want aan het begin van het jaar, in de winter, heeft de media natuurlijk helemaal echt geplucht van nou, dit wordt het jaar van Russell.
Ja.
Hij zelf heeft dat echt ontvangen als van nou, kom maar. Hij was eigenlijk te veel ego gedreven en gestreeld dat hij dat ook zich liet gevallen. En in die tussentijd heb ik hier aan tafel ook wel eens geroepen van nou, hou Antonelli in de gaten, want die luistert mee. Ja. Want Antonelli heeft de hele winter alleen maar gehoord van prima, ik denk dat ik die Russen wel gaan hebben. Dus zet die maar op een standpunt. Dan ga ik wel verrassen. Dus Antonelli wist dat al die tijd al, dat hij hem kon verslaan. Dat wist Russell ook. Alleen die was niet zo verstandig door te zeggen van... ho, jongens, lief dat je dat zegt. Maar ik denk dat mijn grootste concurrent gewoon Kimi Antonelli gaat zijn. Dan had hij hem weer even in de hot seat gezet.
Russell wint dus Australië en roept... I love this car. I love this engine. En nu roept hij, ik snap niet hoor, mijn rijstijl past niet bij die auto. En die auto gaat niet. Hij is één, hè? Ja.
En hij is nu zijn tweede plek ook kwijt. Want Hamilton is nu tweede op 66 punten van Antonelli.
Optelsommetje van punten heet dat.
Sorry?
Optelsommetje van punten.
Optelsommetje van punten. Dus hij ligt nu derde. Wat ging er mis bij die straf? Hij kreeg 5 seconden, niet ingelost.
Hij had er niet op de juiste plek. Hè. Je hebt gewoon zo'n penaltygebied, daar moet je hem incasseren. En hij stond niet op de juiste plek.
Maar hij stond helemaal niet stil, Jan.
Dus,
kijk, hij komt hier links aanrijden.
Deze
meteen.
Moet je in je pitstopplek doen.
Maar hij staat überhaupt niet stil.
Wachten. Toen dacht hij, ja, dat telt al mee. En dan komt hij toe, let op de man rechts. Die dacht, we moeten die penalty in. Dus het is een grove team van, let op de man rechts. Die wacht. Die denkt, oh, ze gaan. Dus er is gewoon, bij het team is het fout gegaan. En dan probeert Russell na afloop te vertellen. Ja, de wedstrijdleiding, het was maar dit, en het was mijn zus, en dat niet zo. Team heeft de fout gemaakt. Dat durft hij niet uit te spreken. Dus gooit hij het op reglementen. Bullshit.
Dus een excuus gewoon zoeken?
Dat is nonsens. Er is maar één fout en dat is het team.
Ja.
Als je die, kijk naar Gasly. Die hebben allebei die straffen laten gaan. Ja, dan kom je als derde over de finish. Kan je lekker juichen. Ting 5 seconden. Klaar.
Maar het was merkwaardig dat ze dat zo fout lieten gaan bij Mercedes.
Ja.
Mag niet gebeuren bij zo'n...
Teamfout. Mega teamfout. Ja. Maar dat moet George Russell ook durven benoemen.
Ja.
Ja, denk je dat Max daarmee geleuterd had?
Nee, die was er wel gestrekt benen ingegaan natuurlijk. Ja.
Ja, het is lastig. Het is een materiële sport. Er gaat heel veel geld in om. Sportiviteit zou je graag natuurlijk het grijze gebied willen zien. Van nou, oké. En dat men dan zegt van, hoor eens, dit heb je niet goed gedaan. Is oké voor nu. Volgende keer krijg je gelijk een hardere straf, weet je wel. En die ruimte is er niet. Hè? Ook met die pitlane speed limits. Hè? Daar komen we misschien straks nog op. Maar Hamilton die te hard rijdt in de pits, 1/10 kilometer.
Ja. Dat had te maken met dat ze het bochtje afsneden?
Ja, maar het is gewoon op een gegeven moment een administratieve race. Ja, dat klopt. Hè. Volgens de letter van de wet hebben ze allemaal gelijk.
En ze hebben ze gewaarschuwd.
Nou, maar ja, de geest van de wet, die moet je toch ook niet vergeten. En hey, hier zitten gewoon mensen te kijken. Die vinden het toch ook wel leuk.
Ja, dat snap ik.
Als het een eerlijke race is.
Nee, ga even tegen je in. Want als je het op de baan doet, is het leaving the track and gaining an advantage. Als je het dus in de pitstraat doet waar je het kunt meten, dan ga je dus over het puntje heen, waardoor je dus 0,1 seconde advantage hebt. En dan mag het dus wel. Dus ze meten, kijk, dat bochtje. Als je daar met twee wielen links overheen gaat, dan rij je dus een andere lijn. En hoe meten ze of je in die pitstraat die 60 kilometer houdt? Dat is afstand maal snelheid. Als je daar een bocht doet, ik zal het nog makkelijker voor je uitleggen. Waarom is er is geen trajectcontrole in Nederland op een snelweg waar een bocht in zit? Want dan kun je die meting niet meer goed doen. Dat gaat over rechte stukken.
Ja, en ze zijn gebriefd hierover.
Ze zetten hier dan gewoon een betonnen plantenbak
in. Ja, dat was dit, dat zei ik ook.
En dat er geen roem is. Kijk, in Zandvoort kan je gaan proberen of je track limits zijn voordeel probeert te halen, maar dan moet je echt weggesleept worden. Ja. Dus zorg dat dat het circuit dit niet toelaat. Want dit soort administratieve races na de race, daar worden
niet
mensen niet vredelijk van.
Maar ze snijden dus allemaal dat volgens bochtje af. Heb je de ombord van Antonelli gezien, waarbij ze roepen, Kimmy, blijf bij dat bochtje vandaan. Kimmy, zet hem aan het einde van de pit, laat eerder uit. Lift even, om ervoor te zorgen dat als er al een bug zou zijn.
Ik zeg, dat is Kimi, wat ik net bedoel. Die gewoon super oplet dus, ook.
Rob, jij had nog iets bijzonders gezien bij Russel na de herstart.
Ja, want we hebben de tweede start. En dan gaat Russel als derde door die bocht heen. En hij rijdt hier de heuvel op, alsof hij in een Formule 3-auto zit, zeg maar. Dat wordt één grote trein achter hem. En die verliest gewoon in die eerste ronde. We zitten in ronde 71 van 78. Die verliest gewoon 6 seconden. En hier gaat zo meteen in die herpin maar eens kijken. Alsof hij gewoon op de rem staat. En daarachter rijden ze dus op elkaar. Ja. Toen ik dit zat te kijken, dacht ik, ik kan twee dingen betekenen. Of hij laat het gat vallen, dat hij zo meteen zijn straf, als hij die gaat inlossen, geeft hij gas. En dan heeft hij nog wat mannen als hij die drive-through penalty doet. Of hij hoopt dat ze elkaar eraf rossen, dat we een rode vlag krijgen. Of weet ik veel, een safety
car. Wat bijna het geval was, want Sainz ging
en dan kan je dus zo je penalty op een iets goedkopere manier.
Daar dacht ik eerlijk gezegd.
Doorsturen naar de volgende Grand Prix.
Ja, of uiteindelijk vind ik helemaal prima, want hij denkt ook, hoe kan ik dit het beste managen? Alleen als er in het verleden wel eens rijders hiervoor penalties hebben gekregen, dan is het een beetje
lastig uit te leggen.
Ja, Alonso heeft dat een keer gehad. Maar ik vind het prima dat hij het doet. En omdat het Russell is, krijgt hij meteen een hoop gezeik over zich heen. Maar goed, het viel me wel op dat hij het... Hij probeerde tenminste nog iets.
Had natuurlijk wel in die hele race al twee keer achter iemand klem gezeten. Ja. Over hetzelfde. Nou ja, Hadjar kon even niet harder. En later kwam hij wel weer een beetje op pace. En hij heeft natuurlijk ook een tijdje volgens mij achter Norris vastgezeten. Ja. Dus het was allemaal...
We hebben het in het verleden ook wel gezien dat de leider gewoon bewust langzaam ging rijden.
Hamilton deed best vaak.
Om maar te voorkomen dat ze achter je zeg maar kunnen undercutten.
Sainz in Singapore.
Dus het mag.
Het is prima. Alleen het viel wel enorm
sportief.
Op. Nou ja, dat moet hij...
Ik
vind gehoorlijk. Hij denkt alleen maar, hoe kan ik zoveel mogelijk punten hier vandaag nog bij elkaar weten te snorren? Ja, dat was deze manier.
Vandaag was het nieuws. Erik van Haren van Dagblad de Telegraaf stelde dat als Russel achter Antonelli in de eindstand eindigt aan het einde van het seizoen, dat hij dan ontslagen mag worden. Zou dat dan een plek kunnen zijn voor Max voor volgend seizoen? Is dan het speculatieve deel. En is dat dan wel zo verstandig? Olaf?
Je legt even wat hier.
Kom er maar in.
Ja. Nee, ik ga er geen eens antwoord op geven.
Oké, Rick, wat vind
jij? Als er nu nog mensen zijn die denken dat Verstappen volgend jaar bij een ander team rijdt, ga wat anders doen.
Ja. Ik denk dat Max nog wel een keer naar Mercedes gaat, maar zeker niet volgend jaar. Nee. Ze maken gewoon het contract af.
Maar zou Mercedes even losstaan? Want zou Mercedes het nog moeten willen nu ze Antonelli hebben?
Nou, als je Antonelli en Verstappen kan hebben in je team, is het beter dan Antonelli en Russell, denk ik. Dus dan zou ik het wel doen, ja.
Maar met het idee van beter een tweede rijden naast een topcoureur?
Ja, kijk even wat er nu in een paar maanden is gebeurd met Antonelli. Voordat er straks weer een of andere nieuwe talent naar boven komt. Dan is dat weer het snoepje van de week. Mm-hmm. Kijk, ik denk dat we hebben allemaal gezien hoe enthousiast Max was toen in één keer de Red Bull tot leven kwam. En dat hij in één keer kans had op pole. Dat enthousiasme spatte er vanaf. Dus hij heeft ook heel veel voldoening van met zijn team proberen dat voor elkaar te krijgen. Want ik vind het echt bizar knap dat je daar met een nieuwe motor, sowieso een nieuw team die motor... Er zullen natuurlijk een aantal bestaande onderdelen en noem maar op in zitten. Dus het zal niet helemaal nieuw zijn. Maar dat je gewoon vanuit die nieuwe entiteit met een nieuw team en noem maar op dit al bereikt... Ik vind het een partij knap.
Hij was ook erg positief na de kwalificatie afgelopen zaterdag. Kwam dan gisteren bij de start niet goed weg. Is dat gevoel van positiviteit dan nog steeds wel daar?
Tuurlijk.
Kijk, dit is een trial-and-error proces. Waar je gewoon dingen aan het uitproberen bent. En dan op het moment dat er iets fout gaat. Kijk, je scoort wat of je leert wat. He, dus, en zij hebben dit weekend eigenlijk een beetje van alle twee. Hè. Die eerste rij scoren is al fantastisch. Dat is een mooie prestatie. En dan nu hebben ze ongetwijfeld iets geleerd. Het is toch een zwakke plek die er op de een of andere manier uit is gekomen.
Onderweg naar en de klik had hij al problemen.
Precies, ja. Dus,
en dus wisten ze al dat, nou, hopen dat hij wegkomt of niet. Dit is nog even stoom uit zijn oren dat hij terecht loopt te schelden. Maar voor de rest was hij natuurlijk... Het kan gebeuren. En dat... Dan gaat er eentje kapot nu en roept iedereen... oh, is die motor wel zo betrouwbaar? Het is een fantastisch motorblok. Het is een fantastische motor. Ja. Hij zat al aan het einde van zijn cyclus. Dus ja. Ze zouden de volgende race...
Alleen Bortoleto heeft nog die eerste motor. Hij was de enige nog met Bortoleto. De rest heeft al die tweede motor ingezet. Ja. Is dat dan een risico wat Red Bull heeft genomen?
Nee, dat, ze misschien nee, dat is gewoon een cyclus. Dus, en ze meten alles. Als er niks aan de hand is, dan is er niks aan de hand. En elke motor... Vraag even hoe het bij Mercedes gaat de laatste tijd. Elke motor, vraag even Lando Norris hoe het gaat de laatste tijd... kan er anytime mee ophouden. Dat is Formule 1. Als dat een verrassing voor je is...
Dan maar met name dat, hè. Je hebt het even over McLaren. Maar kijk even, gewoon de wereldkampioenen van vorig jaar. Die staan gewoon zesde met bijna een derde van de punten van Antonelli. En daar staat Max dan een paar punten achter. Maar als je dan ziet wat gewoon Red Bull nu presteert ten opzichte van McLaren...
Ja. Nou, te meer, omdat die motor nu wordt gezien als de beste motor.
Ja. Precies.
Nou hebben we natuurlijk, moet ik het eventjes goed zeggen...
A-duo.
Ja, de A-duo, de Additional Development woord. Upgrade Opportunity.
Precies.
Waarvan niemand had verwacht dat eigenlijk zometeen Red Bull als enige... dus niet een upgrade mag geven aan die motor.
Dat zijn de benchmarken.
Ja, zij zijn dan de benchmark.
Waarnaar wordt gekeken door alle andere motorfabrikanten.
Maar is dit dus de beste motor dan nu?
Het is het gevolg van de metingen die de FIA gedaan heeft op alle motoren. En overal zonder de hybride power. Dus het gaat puur over de verbrandingsmotor. En hoe kunnen ze dat zien? Ze hebben om de 200 meter een sensortje liggen. Die ziet, die doet uitaccelereren, bocht, dat is vol gas. Die doet er, ik noem het dwarsstraat, 0,8 over. Hij doet er 0,7 over. En die Red Bull doet er 0,6 over. Dus die heeft de sterkste motor. Want dat is dat deel van de baan waar je full power op de motor gebruikt. En dus krijgen de anderen nu voordeel. Die mogen meer tijd op de motorbank, die mogen geld doen. Mercedes mag dus 2% meer onderzoek gaan stoppen. Ferrari 4, Audi tussen de 4 en 6 en Honda tussen 6 en 8. Het is geen, balance of performance. Nee, dit is om eerlijk te houden. In 2014 had Mercedes de beste motor. Dan was dat reglement zat nog 2,5 jaar bevroren. Dan zou Honda dus nu nog 2,5 jaar de lul zijn. Dus ik vind het super eerlijk dat ze dit in het reglement geschreven hebben. Dat er kansen komen voor anderen om bij te trekken. Dat is het, want je gaat niet de snelste motor downtunen. Nee, je geeft de anderen mogelijkheid om bij te trekken.
Wordt vervolgd. Dus ja. Rob, we gaan even naar jou voor een blokje socials.
Ja, we zagen natuurlijk die magistrale foto van Kimi Antonelli en Toto Wolff gisteren pronken naast elkaar. Monaco gewonnen, dus je bent de koning van de wereld. Maar goed, een jaar of 8 geleden stonden ze namelijk ook naast elkaar. In Monaco is deze foto. En dat is Kimi Antonelli 3 ongeveer, als je het zo ziet. Zo snel kan het dus gaan. Ik weet dat we allemaal nog goed weten wat we in 2018 deden. Maar Kimi Antonelli was toen nog gewoon een heel klein manneke uiteraard. Dus het kan snel gaan. Ik zat er toevallig ook nog te denken dit weekend. Want vorig jaar hebben we regelmatig met z'n allen hardop getwijfeld aan... is Kimi Antonelli de man en is Toto Wolff helemaal lekker bij zijn paas, zeg maar.
Ik heb er niet aan meegedaan.
Nee, ja, was zeker.
Ik kan het zeggen.
Maar dat is heel vaak is dat geopperd in ons...
Hij had een wat minder Europees seizoen. Dat is
7 races achter.
Dat mag, hè. Eerste, dan mag dat.
Maar goed, ik ben blij dat Toto Wolff gewoon... heeft gezegd, ik hou hier aan vast en ik geloof hierin. Dus dat betaalt zich nu gelukkig uit. Bij Red Bull hebben ze laten zien de afgelopen 8 jaar ook ongeveer... dat elk jaar kan er wel iemand uitflikkeren en weer iemand nieuws erin zetten. Maar dat levert je per saldo niet altijd heel veel op.
Maar nogmaals, ere wie ere toekomt, die Gwen LaGrew... dat is de man die hem gespot heeft. En dat is degene waar ongetwijfeld Toto op vertrouwd heeft.
Op het moment dat Helmut Marko bijvoorbeeld de basis is bij Mercedes... had hij er misschien vorig jaar uitgelegen. Dus je moet wel aan iemand vasthouden.
Ja. Ja. Dat is goed gedaan.
Dan eventjes naar de glamour van Monaco. Want daar zijn we natuurlijk ook volop mee getrakteerd gisteren. En ja, ondertussen, het is nog steeds niet Facebook official, wil ik zeggen. Maar Lewis Hamilton en Kim Kardashian zijn wel ongeveer een setje. En ik heb me toch lichtjes geërgerd. Ondanks dat ik een voorstander ben van alle celebrities altijd bij de races. Dat heb ik laatst nog een keer bij de stellingen gezegd. Dus ik moet mezelf nu verdedigen. Ja. Maar Kim Kardashian zag daar een handdoek liggen. En denk ik, ga even een gezicht afheen. Maar dat is de handdoek van Kimi Antonelli. Die dus na de finish, weet je al, die pakt zijn cappy dan, zet zijn helm. Nou... Dit zou jij eens moeten proberen, Chris. Dan word je denk ik door 14 man in elkaar geknuppeld, ongeveer, denk ik.
En zij is gewoon fan van Kimi Antonelli. Ja, dat is een handdoekje.
Ik ben wel benieuwd of ze me terug heeft gelegd.
Misschien heeft Kimi een handdoek die hij in Amerika voor 2,5 ton kan verkopen.
Ja, precies, maar goed.
Ik denk dat Kimi het niet echt erg vindt.
Nee, nee, ik denk het ook niet. Het ligt ook aan wat ze ermee heeft afgeveegd allemaal. Maar goed,
is links ook een familielid? Of, ja. Niet, of wat, ik zit niet, ben niet helemaal...
Ja, jij doet net alsof je dit niet weet.
Nee, ik zweer het je.
Maar dat is de moeder.
Oh, dat is de moeder.
Nee, dat is de zus. Anyway, ja, ze was ook nog bij het podium natuurlijk. Want Lewis stond daar natuurlijk ook mooi op te pronken. En de assistenten van Kim Kardashian die waren niet bij de les. Want je weet, als je bij de Formule 1 bent, wordt er met champagne gespoten. Ze had een jurk aan van 17 miljoen euro ongeveer. En die assistenten die gaan nu een paraplu pakken hieronder. En die doet hij dat ding omhoog zodat ze weg kan lopen. Maar goed, die hele jurk is natuurlijk al helemaal nat gespreid. Ja. Vind ik wel kansloos dit eigenlijk. Maar goed, anyway, ik zag het gebeuren. En het,
ook wel waar hij die paraplu kwijt had.
Ik zie dat je er zelf van geniet.
Ja.
Ik denk, we gaan dit doen, maar jij zit te genieten.
Ja, maar ik denk, doe die paraplu dan eerder open, man, lul.
Ja, dat kan
niet. Jij niet even kunnen bellen, want ze gaan met champagne spelen.
Ze moet in beeld zijn.
Ja, maar goed, als je dus nooit komt, dan weet je dat ook niet. Dat is inderdaad ongeveer het ding.
Nou, misschien Barcelona volgende week.
Ja, dan, ja, we zagen net de miserie van Max natuurlijk bij de start. We zagen de miserie van George Russell natuurlijk. En we zagen de miserie van Charles Leclerc. Of daar komen we zo meteen nog op dat hij een crash had. Maar goed, de mensen die kijken weten dat. En dat waren natuurlijk weer genoeg ingrediënten voor onze comediant Conor Moore om een improvisatie te doen. Wat?
Ja. Die nou weer.
Ja, look, I think it was a really difficult start. What's wrong with the mic? I mean, it worked perfect. Yet. What's wrong with the mic?
Hey guys. Hey, Charles.
Yeah, Charles! Charles! Just gone into the barrier.
George, a lot of penalties for you today.
Yeah, look, ultimately really disappointed after the first penalty, but after the 21st, I thought, that's it. I'm just going to watch the rest of the race on my yacht. But I couldn't because the yacht actually sank last night.
What?
We hit an iceberg.
In Monaco? Hmm?
In 40 degrees of heat. If I had no bad luck, I'd have no luck at all. So hopefully that is the end of my bad luck.
Briljant.
Ja, doet hij leuk, inderdaad.
Ja, maar ook zo snel. Niet gewoon een...
Twee uurtjes na de race.
Precies, niet 24 uur later. Dat vind ik het knapper. Ja.
Dan even naar Amerika. Want Ricky was gisteravond natuurlijk weer een NASCAR-commentaar aan het doen. En daar hadden ze een heel stevige tetser te pakken dit keer. Dat dit goed afloopt, dat had 20 jaar geleden. Oh. Je moet kijken, Christopher Bell die krijgt daar een tikje en die gaat daar de muur in. En je denkt, nou, in eerste instantie, misschien valt het mee, zeg maar, van buitenop. Maar hier zie je onboord wat voor een impact dit is. Moet je eens even opletten, die kats erin.
Hij heeft echt hard.
Nou ja, als dit 25 jaar geleden in NASCAR was gebeurd, dan was het... Nou, niet.
Maar dit is ook softwall, hoop ik.
Ja, dit is de saverwall.
Ja,
die moesten ze wel repareren na afloop natuurlijk. Hij heeft een polsblessure en een enkelblessure. Ja. En dat is alles. En als je deze klap, die hadden uiteraard live in de uitzending. En we hebben natuurlijk al vaker NASCAR-crashes. Maar hier dacht ik, het is niet goed, het is niet goed.
Nasty, ja.
Maar het was echt de hoek waarin
stil,
die erin komt.
Ja, dan merk je dat het rondom stil wordt en denk je, oeps.
Maar goed, hoe hij daarna uitstapte, hij hinkte een klein beetje. En hier dat is het.
Ja.
Zo ver is NASCAR dus gekomen.
Ja, ja, ja.
Je ziet die safe wall heel goed, hè, met die... Die demping ertussen.
En wat al die NASCAR-coureurs hebben, ik vroeg me af of Formule 1-coureurs het ook hebben. Al die coureurs hebben een bitje in, waar allerlei data mee kan worden verzameld bij dit soort crashes.
Mm. Nee, Formule 1-coureurs hebben dat in hun handschoen zitten. Er zit een chip in die dat allemaal doet. Dat is in hun handschoen geïmplementeerd door de FIA al een jaar of 5, 6 geleden. En ik weet de enige die volgens mij en een bril en een bitje ooit deed, was Jacques Villeneuve.
Ja, ja, misschien omdat hij dat in Amerika gezien
heeft.
En hoe zit het dan? Dat wordt
die
dan
meten de impact en hoe het lichaam daarop reageert. En daar proberen ze weer van te leren. Bij het nog veiliger maken van die auto's. Of van de squeeze met die meevierende muren. Dat
die biometrische handschoenen die meten eigenlijk alles wat redelijkerwijs temperatuur, hartslag, alles. Ja.
Dat is het slimme daarvan.
Tot slot nog eventjes, we gaan straks even over de MotoGP babbelen. Maar het was weer de grote dag van Marc Marquez, die voor het eerst sinds heel lange tijd weer onderuit gelegen met een blessure. Toen eigenlijk weer geblesseerd teruggekomen. En die had daarachter staat zijn teamgenoot de champagne in te schenken voor de teamleden. Pekka Wanjaya was zelf derde. Maar Marquez weet wel hoe hij een feestje kan vieren. En hij kwam over de finish heen waar hij 6-7 deed. Maar hij zei zelf 7-11, maar dat is een supermarkt in Thailand. Daar is hij onlangs ook nog een keer geweest met MotoGP. Dus hij haalde het even door elkaar. Maar hij was weer in opperbeste stemming.
Ja, wow. Dat zag je. Mooi. Dankjewel.
Blije winnaars vind ik altijd mooi. Ja. Ja. Echt, maar oprecht blije winnaars.
En het was de 100ste, dus hij heeft het ook niet voor de eerste keer.
Ja, wist ik. Precies. Dankjewel, Rob. We gaan heel eventjes tussenuit. We zijn zo meteen terug. En dan praten we verder over de Formule 1 en de MotoGP in Hongarije.
Wist jij niet dat ze 100ste was, hè?
Welkom terug. De MotoGP was dit weekend in Hongarije. En de race stond bij de start gelijk op zijn kop door een startcrash waarbij de top van het kampioenschap er gelijk allemaal uit lag. Ik geloof 5 rijders.
Ja, 5. Waarvan 3 Aprilia's. Hè. Dus de wereldkampioenschapleider Marco Bezzecchi. Die start als 6e en die dacht, ik schuif mooi binnendoor en ik pak meteen P3. Maar toen kwam zijn teamgenoot Jorge Martin van achter. Die verliest hier de controle over zijn fiets. Je ziet hem op 6e positie ongeveer. Hier. Zijn teamgenoot onderuit, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer ging mee. En Fabio Di Gianantonio die schoof ook onderuit. Dat was de volledige top 3 van het WK die daar op de grond lag.
En, ja, maar die doet hij toen niet expres. Nee. Motor zo onder je vandaan bokt.
Nee, Wilco Zelenberg heeft gisteren in de uitzending uitgelegd... dat ze hebben dat starting device, zeg maar. Dus ze
klikken, dat height? Is dat,
nee, dit is een holeshot device. Dat klikken ze als het ware naar beneden bij de start. En dan gaan ze als raket gaan ze weg. Alleen je moet heel hard remmen om dat ding los te krijgen. Mm. En de motorfiets maakt altijd toch een beweging als die loskomt. Dus hij kwam los en toen raakte hij hem kwijt.
En toen wist hij,
nu ben ik de lul. Ja. En dit heeft hij vorig jaar in Japan, ook een iets andere aanleiding... heeft hij hetzelfde ongeveer. Meegemaakt, nam die ook Marco Bezzecchi zijn teamgenoot mee.
Wow. Kijk, hier bijna
een keer een super slow-mo. Fermín Aldeguer, die al wat last van zijn benen had, die krijgt ook een ontzettende optater hier in het lichtblauw. En het was dus pijnlijk, want daardoor was het aan de kop een stuk makkelijker ineens voor Marc Marquez. Want die was ineens al zijn Aprilia-concurrenten kwijt. En voor hem meteen...
Dit is wel een foto trouwens, zeg.
Ja. Jorge Martin heeft in ieder geval een dubbele longlap straf gekregen voor de volgende race, voor de volgende Grand Prix. En de teambaas...
Ja, Massimo Rivola die mocht naar de pers komen. Want ze hadden gezegd, Marco Bezzecchi en Jorge Martin... die komen niet naar de pers, maar we sturen onze teammanager... en die had een paar opvallende teksten.
Still, it's difficult to digest. World champion, I think, I cannot do a mistake like that. But it's done. You spoke about the penalty... maybe since we are speaking about so much about the safety, I would not disagree if the penalty would be even stronger and harsher than that, because the first corner is dangerous and these guys are risking already everywhere, and if we put extra risk, it's not necessary.
Ik hoor hem hier niemand veroordelen. Ik denk dat hij een deeltje roept dat hij zegt... van ja, een wereldkampioen zou dit niet mogen overkomen, maar het gebeurt dus. Ik heb niet het gevoel dat hij hier Jorge Martin afhakt. En dan praat hij over het algemeen van misschien gaan ze wel strenger straffen.
Ja, het is zijn eigen rijder. Hè?
Bedoel jij hem anders?
Nee, ik vind het prima dat hij dit zegt, want hij heeft natuurlijk wel gelijk eigenlijk. Dus ik ben blij dat iemand, ook al is het je eigen rijder, dat je dit zegt. Het is echt enorm eerlijk. Alleen heel vaak zal je natuurlijk hebben dat een teammanager zal hem altijd verdedigen. Zeg maar, ja, kan gebeuren natuurlijk. Heet van de
ja, maar het zijn allebei zijn coureurs. Dus als hij dat gaat doen, dan gaat hij de zekkie
aan
pitten.
Ja, en er zit natuurlijk een probleempje. Jorge Martin die was vorig jaar geblesseerd en die wilde toen ineens weg bij Aprilia. En dat was een hoop gedoe. En na dit jaar gaat hij sowieso weg. Dus er speelt natuurlijk wel wat achter de schermen. Ik weet niet of dat meespeelt in deze quote.
Jawel.
Maar dat iemand zo openlijk dit zegt over zijn eigen rijder. Sommige mensen zeggen, ja, dat moet niet kunnen. Maar ik vind het heerlijk dat iemand gewoon zegt wat er staat.
Ik ook. Ik vind dat hij niet afhakt, maar dat is mijn mening.
Nee, dat zie jij? Zeker
niet. Nee, ik vind het... Wat Olaf zegt, ik vind ook niet. Hij is kritisch. Maar dat mag toch ook naar zo'n moment. Mm-hmm. Dus dat moet gewoon kunnen, ook openlijk.
Maar we zijn er niet meer gewend dat iemand dat doet. Eigenlijk.
Nee, maar dan is het juist alleen maar prettig en goed dat hij het nog wel doet. In plaats van dat hij een PR-praatje gaat ophouden. Ja. Weet je wel. Ja.
Marc Marquez, dit weekend, hij wint de sprint. Ja. Hij pakt pol nadat hij eerder eventjes nog was gevallen. En uiteindelijk wint hij gisteren ook met overmacht.
Ja. Zijn 100ste Grand Prix, hè?
100ste Grand Prix. 74ste in de MotoGP, 100ste totaal. Had een mooi gevecht met Pedro Acosta, die nog altijd geen MotoGP-race heeft gewonnen. Maar die liet hij achter zich. En met nog een paar ronden te gaan, neemt hij afstand en wint hij. Afgetekend.
De eerste van het seizoen.
Eerste van het seizoen inderdaad. Voorafgaand aan dit weekend stond hij 97 punten achter in het WK. Dat leek allemaal kansloos. Hij heeft een paar races gemist omdat hij weer geblesseerd was. En ineens, omdat al zijn concurrenten eruit lagen, is het gat 72 punten. Is nog steeds groot. Maar
hij kan dat wel.
Dit is een beetje... We hebben vorig jaar bij Max Verstappen gezegd.
Precies.
Dat kan niet.
Hij is er toe in staat.
Zeg dat niet tegen deze man.
Maar hij kan dit wel.
En hoe is hij nu qua blessures en alles?
Nou, dit circuit lag hem beter voor zijn blessure, zeg maar. In Mugello moest hij echt fysiek zwaar aan de bak. Dat was hier minder. Maar goed, over anderhalve week mag hij naar Brno. Daar zit ook... Mag hij er weer stevig aan gaan trekken. Dus ik hoop dat hij het fysiek allemaal redt.
Brno zou voor hem lastig zijn.
Ja, dat is ook wel een fysieke
lastiger
baan.
Balaton. En Mugello natuurlijk ook met die lange doordruisende hoofdverschillen.
Ja.
Die gasten die hangen echt... Ja. Ik vond een mooi filmpje wat ze met Wilco gemaakt hadden... met die twee jongens van het short tracken.
Ja.
Dat Wilco daar in een binnenbocht die shorttrack beweging moest maken. Zover hangen die, die laag. Want die willen dus volgend jaar met de schouder aan de grond. Ja. Omdat die MotoGP-jongens het ook doen.
Oké. Als hij nog flikt, hè, als hij nog voorbij steekt en uiteindelijk kampioen wordt, dan zou het de grootste comeback zijn in de MotoGP.
Bagnaia heeft het een paar jaar geleden gedaan. Het was 91 punten het verschil, inderdaad. Ah. Maar goed, dat die strijd toen tegen Quartararo, die de motor niet meer had. Dat is bij Aprilia niet bepaald het geval. Dus, ja. Maar goed, ik vlak hem niet uit.
De Nederlands, Moto2.
Ja, was voor Zonte van der Goorberg. Die startte als 13e en die finishte 13e met wat omwegen. Maar de hoop bij het begin lag natuurlijk op Colin Vijer. Die startte vanaf P7 en die lag even 6e. En daarna weer 7e in de race. En eigenlijk op het moment dat je het niet verwachtte, was eigenlijk weinig druk van voor of van achter. Schoof hij onderuit en was het klaar. Hij heeft hem uiteindelijk nog wel opgepakt en is naar de finish gereden. Maar uiteraard niet meer in de buurt van de punten. Dus het is een lastige reeks voor Colin. Want de snelheid zat er dit weekend wel weer gewoon in. Dus ja, je kan maar beter vallen als de snelheid er wel is dan niet. Maar hij was na afloop ook uiteraard teleurgesteld en gaf zichzelf de schuld. Hij zei, ik werd ingehaald door David Alonso. Dat was ongeveer de man die de grootste pace had, dacht hij. En ik liet me verleiden, ik ging mee. En in één keer ging ik over de limiet en was hij weg. Dus het is even kloten voor Colin. Maar het is niet dat de snelheid er niet is. Dus over 2,5 week zitten we in Assen.
Ja, precies. Het zou mooi zijn als hij in Tsjechië, als hij daar een beetje zelfvertrouwen weer kan oppakken. En dan in Assen kan vlammen.
Ja, nou, zelfvertrouwen is altijd meestal
niet weg.
Tuurlijk.
Ik vind het moeilijk. Maar ik vind wel dat hij aan zich er wel heel knap mee omgaat. Want wat ik wel hou van Colin is, hij is, en Jan zal het met me eens zijn, de goeie zeggen ook, als het mijn fout is, het mijn fout. En dan ga ik niet lopen Hannes. En hij is daar erg goed in, vind ik.
Ja.
Zie je niet veel van hem?
Nee, niet zo. Colin? Ik heb mijn eigen druk programma. Maar dat zeggen ze altijd zo mooi. Hè? It takes a great man to admit to his own mistakes. Ja. En dat zijn altijd mooie signalen.
Sorry dat ik geboren ben.
Ja.
Terug naar de Formule 1. Heren, Ferrari en met name Hamilton. Hamilton, we kunnen wel zeggen, die is terug. Hij staat nu gewoon tweede in het klassement. Maar hij heeft wel zijn draai nu gevonden.
Jullie maken wel altijd meteen stappen. Hè? Het is meteen van, die is terug. Nee, die was niet zo lekker bezig. En die is net als dat Max is on the way back. Want als Max een normale start gehad, dan hadden we gewoon 1, 2 en 3 in dezelfde volgorde gehad.
Hij kan er daar.
Nee, hij zit er top ook in. En daar ben ik alleen maar ontzettend blij mee. Alleen, ook daar, als we van Kimi zeggen, ja, er komt misschien nog wel een moment dat het tegen gaat vallen. Ja, als je bij Ferrari weet je wel bijna zeker dat dat gaat komen. Dus om na twee wedstrijden te roepen dat hij volledig terug is. Nee, hij is echt serieus niet op de goede weg.
Maar ik neem ook even vorig seizoen mee. Hè, waarbij
toen was het niet best.
Zoekende was.
Nee,
bij,
dus
bij
hij is onderweg terug. En nu hij heeft nog niet gewonnen. Hè? Hij gaat pas, dan is hij terug. Als hij gaat winnen, dan is hij terug. Dat
spreken we met deze af. Natuurlijk. Maar hij is lekker bezig.
Tuurlijk is
hij. Ja, hij is lekker bezig. En wie weet gaat hij nog binnenkort een keer winnen ook in het rood. Dus dat,
ja, het zou geweldig zijn.
Maar, ja, het zou geweldig zijn.
Dat gedacht dat het dan hier moest gebeuren. Dus de vorige uitzending voor deze race hadden we het er allemaal over. Wie denken we? En toen riepen we van nou, Ferrari zou wel eens sterk kunnen zijn. En toen, voor de grap, riep ik Max. Maar dat hij het zo goed zou doen, had ik echt niet verwacht. Het was puur voor de lol.
Leclerc daarentegen, Rick, die voelt zich op dit moment niet zo fantastisch. Die had een slecht weekend.
Nee, en terwijl hij net zijn contract verlengd heeft voor weet ik veel lang nog bij Ferrari. Maar dat probleem met de remmen, wat dat al langer speelt. Maar nu was het wel extreem natuurlijk.
En klopt het dat Hamilton andere remmen heeft dan Leclerc? En dat Leclerc zeg maar na dit weekend ook die remmen gaat krijgen? En waarom heeft hij ze dan niet eerder gehad?
Ja, dat weet ik niet. Ik heb wel begrepen dat er inderdaad verschillen zitten in de remmen waar Hamilton mee rijdt en waar Leclerc mee rijdt. Maar hoe exact, dat weet ik ook niet precies.
Ander merk gewoon.
Ander merk zelfs.
Brembo. Hij rijdt met Brembo's.
En hij rijdt Hamilton met carbone.
Juist. Ja.
Het enige wat ik van Charles Leclerc vind, ik heb het volgens mij afgelopen vrijdag ook gezegd, ik vind hem best wel vaak cynisch naar zijn team toe. Ja. Hij krijgt die call via de radio. Maak die pitstop maar. Hè? Want het is op dat moment, wat is het? Er was een safety car met Lance Stroll. Mm-hmm. Dan moet Hamilton die penalty inlossen van 5 seconden. Dan staat hij achter te wachten. En dan wordt hij in de afloop, zegt hij, hoezo sta ik hier? Hoezo wissel ik mijn band? Hoezo sta ik hier achter te wachten? Hey, ik zou zeggen, fuck you, ik rij gewoon door. Want hij had gewoon die tweede plek, had hij gewoon kunnen pakken. Hij had helemaal geen pitstop hoeven maken. Niemand gaat jou inhalen op verse banden. Helemaal niemand. Hij had gewoon, hij zei, ik had er gewoon door kunnen rijden. Ja, rij dan door, denk ik dan.
Dus jij vindt, hij moet zelf die call maken?
Nou, als ze tegen jou zeggen, maak een piss op, dan zou ik als eerst zeggen, waarom?
Waarom, ja.
Want ja, ik hoef in principe mijn banden niet te wisselen. Wie gaat mij inhalen van achter? En mijn teamgenoot moet nog zo meteen een penalty inlossen. Dan sta ik achter te wachten. Hey, stel, dat zou eens een keer misgaan. Dan sta je echt voor Jan Doedel. Dat hebben ze bij Ferrari in 2001 al een keer gehad. Maar nu worden we echt heel oud zo.
Ja, maar je kan toch een coureur niet te veel vrijheid geven om dat soort beslissingen...
Maar Rick, wie gaat jou inhalen in Monaco?
Het is wel Monaco-specifiek, hè?
Ja, okay.
Maar ik weet niet, misschien dat Jan Beek nou, weet binnen een team werkt. Mag je dat doen?
Dat kun je doen. Maar als Ferrari dat wil voorkomen, moeten ze Hamilton laten rijden. He, dus dan zou eigenlijk een gebrek aan discipline van Leclerc... wat in dit geval is, als je een teamorder gewoon negeert... He, dus dan zou het gebrek aan discipline, eventuele discipline van Leclerc... zou inhouden dat zij hun hele teamstrategie moeten veranderen... door Hamilton door te laten rijden, want dan kun je het voorkomen.
Ja.
En dan, wat doe je dan? Val je dan alle twee buiten de top drie als dat fout gaat?
Maar dus ik snap deze niet, want op het moment dat Leclerc gewoon doorrijdt... ligt die tweede achter Antonelli, is er niks aan de hand. Hamilton kan een stop maken, whatever die wil... Die kan alles doen wat hij wil. En Leclerc heeft er geen van. Ik snapte het echt niet. Ik dacht, ze geven... Of ze kiezen er nu gewoon voor, omdat Hamilton voorop ligt... mag hij van alles beslissen of verkiezen zijn route. Maar Leclerc had gewoon door kunnen rijden. Was hij gewoon tweede
dat zou een normale Monaco-regel kunnen zijn.
Ja.
Hoor. Dat
krijg hetzelfde verhaal. Ja. Want dan zou je zeggen, dan benadeel je eigenlijk Hamilton... die op dat moment toch de beste job voor het team doet...
Ja.
Dus als je dat wil voorkomen, moet je hem laten rijden. Ja, dan ga je hele team gewoon in een riskant vaarwater brengen... met banden of wat dan ook.
Kom straks maar twee keer niks thuis. Oei.
En Leclerc zet hem uiteindelijk ook in de vangrail. Hè? En
dat misschien een beetje frustratie in het lichaam. Ik weet het niet.
Nou, dat zou de remmen kunnen zijn. Maar vergeet niet dat we ook een probleem hadden natuurlijk... met het circuit wat aan het opbreken was. Ja. En je rijdt, zodra je ook maar 2 centimeter buiten je lijn komt... dan rij je op kogelwagen.
Ja, want Stroll die ging in dezelfde bocht af.
Dus als hij daar gewoon een fractie... te laat instuurt, dan doen die remmen het ook niet meer zo geweldig. Hè? Ja. Dus in hoeverre dat puur de remmen was... en de voorgeschiedenis met de remmen. Misschien dat ze Fiorano getest hebben... en dat op dat moment Hamilton zijn van, ik vind deze prima. Ja. En dat Leclerc dan kiest voor de Brembo's bijvoorbeeld. Dat hij zegt, nee, ik blijf liever hierbij. En dan naderhand zie je dat dat gaat werken. Ja, dan moet je keuze van een maand geleden misschien ook accepteren. Kan zijn.
Ja, die carbonen remmen, dus de concurrent van Brembo... die zaten ook al op de Mercedes.
Ja, en
dat is natuurlijk wat Hamilton gewend is. Ja.
Brembo was er als de kippen bij om een tweetje te plaatsen... van we snappen niet waar meneer Leclerc het over heeft... want tot op heden is hij altijd enorm tevreden geweest. Maar dat is natuurlijk een frustratiegevoel. En als je daar op die... het zijn knikkertjes waar je op rijdt en dan stuur je niet meer in. Want ik denk niet dat hij daar op zijn remmen eraf gegaan is. Want hij remt daar helemaal niet zo hard. Tunnel uit remt hij veel harder.
Je remt daar heel licht.
Ja, Sandervoort remt hij veel harder. Alleen dat is zijn gevoel geweest.
Dat
wiel blokkeert. Nee, dat wiel reed op knikkertjes, maar die had hij niet gezien.
Rob, helaas, Max kwam niet echt van zijn plek. Korte race. Maar
andere Nederlanders?
Zijn er andere Nederlanders die het wel goed hebben gedaan?
Ja, we hadden natuurlijk hele goede hoop op Laurens van Hoepen... die natuurlijk een waanzinnig Formule 2-seizoen rijdt. En hij had er zelf ook heel veel zin in. Alleen in de kwalificatie werden al zijn plannen al doorkruist. Want hij was zich aan het opmaken om een snelle ronde neer te zetten. Toen kwam de concurrent Koes Meini in een outlap even binnendoor kijken... bij het uitkomen van de tunnel. En ze komen elkaar tegen. Laurens van Hoepen spint daardoor. En die wil wegrijden en die auto staat klem bovenop de curbstone. Waardoor die,
hij reed erop. Kijk, hier staat hij. Het is een beginnersfout. Kan je niet echt kwalijk zijn, want hij rijdt erop en dan sta je vast.
Goed, hij kreeg daar een tik die hij niet had moeten krijgen. Maar...
Vanaf dat moment zie je die curb eigenlijk niet eens wegrijden. Dus je hebt het idee dat het moment
dat
je hebt je er wel overheen.
Nee.
Maar goed, ik denk dat dit veel ernstiger is.
Is het ook?
Kuzmani die zet hem gewoon ergens tussen. Wat gewoon slaat nergens op.
En die krijgt 3 plaatsen gridstraf en die heeft een normaal raceweekend. En voor Van Hoepen is het weekend gewoon...
helemaal over.
Zou je daar iets voor kunnen bedenken dat Van Hoepen dan niet de zaak is?
Het heeft niet zo'n zin. Het enige wat je... Maar dat wordt een heel lastig verhaal. Het enige wat je kan doen is dat je die Maini laat doen wat hij doet. En dan zegt, oké, jij wordt naar achter gezet... en Van Hoepen neemt jouw plaats in met jou eraf getikt. Ja. Dan krijg je de protesten van
weet je, het klote is, op elk ander circuit... dan is het nog niet het einde van de wereld. Maar in Monaco is dit het einde van de wereld. Want als je achteraan staat, daar is kansloos. Kan er van alles gebeuren.
Ik bedoel, zijn vrije trainingen en zo, die zagen er ook geweldig uit. Dus hij had absoluut meegedaan voor de pole position. Dit moet je voorstellen dat je aan het einde van het jaar... het kampioenschap mist op 3 punten na je. Dan krijgt deze situatie nog een grotere betekenis. En hij krijgt dan 5 seconden straf. Ja, Dat is gewoon een klap met de handtas. Dat slaat helemaal nergens op.
Dat was handje.
Dat was nog meer dan de washandjes.
Even een klein uitstapje naar de tweewielers. Want in de, op Spa werd er gereden. 8 uren van Spa met motorfietsen.
Hoe lang duurt die?
Ja, ligt eraan. Maar net hoe lang het stil ligt tussendoor. Want het kan nog wel eens regenen daar. Maar daar is Nederland succes. Michael van der Mark is geen fulltime superbike rijder meer. Maar die doet lange afstandsraces. En die won met zijn BMW-teamgenoten op Spa. Is een uitdagend circuit voor motorfietsen. Is nog best wel riskant ook. En helemaal met die weersomstandigheden daar natuurlijk. Maar heeft Michael van der Mark mooi gedaan. Onze MotoGP-collega Bo Bensnijder wil ik zeggen. Want dat was een paar weken geleden met ons mee in Barcelona. Reed ook mee. Alleen Bo had een valpartijtje en heeft zijn rib en zijn sleutelbeen gebroken.
Ai.
Dat betekent bij die gasten meestal dat ze morgen weer kunnen rijden. Ja. Maar bij deze toch veel beterschap voor Bo. En hopelijk,
is dit Bo?
Ja, hij rijdt tegenwoordig in de Mark VDS Club. Ja, dan even terug naar de vierwielers. Want er wordt ook deze week, hele week wordt er in Le Mans gereden. Want komend weekend is de 24 uur van Le Mans. Zijn er door de week trainingen, kwalificatie. Enfin, alles is weer feest daar. En we hebben natuurlijk een hoop mensen die bij ons in de uitzending aanschuiven vaak die daar racen. Nicky Katsenburg, Renger van der Zanden, whatever. Noem ze allemaal maar op. Richard Verschoor. Maar Renger van der Zanden is een beetje onze razende reporter. En die neemt ons even mee wat hij zowel in Le Mans aan het doen was.
Hey jongens, Renger van der Zanden hier vanaf Le Mans. En dan denk je, wat doe je dan op een voetbalveld? Maar Kevin Magnussen, mijn maatje die in de BMW hier ook rijdt, die heeft aandelen in de voetbalclub Le Mans. Samen met Felipe Massa en volgens mij nog een paar andere rijders. Maar, dus we zijn net hier in de gym aan het trainen. En gisteren de testdag gehad, was een prima testdag. Ik had best wel wat verkeer op een snelle rondje, waardoor we misschien niet helemaal bovenaan stonden. Niet ver vooraan stonden, maar het is een klein team waarvoor ik rijd, DKR. Ze doen het redelijk goed in het ELMS en Asian Le Mans Series. Met de LMP2-klasse waar ik in rijd. Ik heb er wel vertrouwen in. Ik heb een medium snelle teamgenoot in de vorm van John Ferrano. Dat is de amateur. En dan heb ik Sebastian Alvarez, een zilveren rijder die overigens wel heel snel is. Als zilverrijders. Met z'n drieën gaan we Le Mans volgende week, echt deze week, gaan we aanvallen. Kijken wanneer Verstappen hier ook mee gaat doen. Ik heb gehoord dat hij ook in Daytona mee wil gaan doen. Dus we gaan het allemaal meemaken. Maar voorlopig goede berichten uit Le Mans.
Daytona en Max zie ik wel zitten. Want dat is voor Ford natuurlijk, zou een helemaal uit aan boord zijn. Dus,
en het is in januari, dus dat is
meer in de winter.
Le Mans zie ik nog niet zomaar na 2028.
Ja, voor de nachtbrakers afgelopen nacht was het om, volgens mij rond om 3 uur 's nachts, IndyCar op Gateway in Oval. Ja, dat is een heerlijk baantje, is het. En Rine startte vanaf P12. Die had zich prima gekwalificeerd. Palo ging vanaf pole position weg. En die lijkt dat soort hele jaar de dienst uit te maken. Maar die viel uiteindelijk uit zonder brandstof. En dan zien we hier Rinus. Ja, heerlijk. Grote ballenmove. Eventjes buitenom zo. Even kijken bij Kirkwood.
Dat heeft hij wel.
En hij heeft een mooie opmars. Uiteindelijk eindigt het op P4 voor... voor Rinus. Ja. Kijk, ik ging nog even kijken bij Rasmussen. Dat ging uiteindelijk net niet. Er was er met 12 rondjes te gaan. Rasmussen die eindigt uiteindelijk voor hem. Maar desalniettemin, schitterende race van Rinus. Er was een hoop onderbrekingen waren er ook. Dus je moest tot 6:30 vanochtend voor laten zitten. Rinus startte trouwens als 13. Ik zei 12, maar ik bedoelde 13e. En uiteindelijk werd de race gewonnen door Joseph Newgarden. En die liep eigenlijk het hele weekend met zijn voet in. Kijk, je ziet nog net de onderkant van een beetje zo'n boef, noemen we het. Waar Mark Marquez ook mee liep. Die had zich natuurlijk geblesseerd. Joseph Newgarden.
500.
En Marcus Eriksen is tweede en Rasmussen is derde. En Rien is dus net vierde.
Knap gedaan van Rien. Heren, ik pak hier wat bierviltjes. Kijk al naar de
Nee,
bierviltjes, jij mag de eerste doen.
Ik wil de eerste stelling. Ik ben het er al mee eens. Arvid Lindblad was gisteren eigenlijk wel heel stiekem best of the rest in Monaco. Want die is de enige die geen officiële pitstop gemaakt heeft.
Die
deed het tijdens het rood. En die wordt gewoon, terwijl hij buiten de pitstop wordt hij gewoon zesde. Knap, hè?
Ja.
Dus en wat is de stelling? Slim geweest.
De stelling, er zit potentieel in Arvid Lindblad.
Oké.
<Okay.
laughs>
Ja, en door.
En door. Ja. Heel goed. Ja, maar zo, kijk, het punt is, jij hebt altijd enorm commentaar op de stellingen. Nee, je moet ze veel hoekiger maken.
Nou, die komen nu dus.
Nou, dan komen ze aan. Wacht even.
Arvid Lindblad.
Ze komen volledig uit jouw koker.
De Grand Prix van Monaco heeft geen inhaalacties nodig om toch leuk te zijn.
Mm.
En dat is een verwijzing naar gisteren.
Ja, maar dat was een beetje...
Daar kan ik het niet meer.
Dat is een uitzondering zoals het gisteren ging natuurlijk.
Oké.
Ja, maar wacht even. Dan zijn er dus mensen die gisteren aan zich de race een leuke race vonden.
Ja. Doordat er natuurlijk het een en ander aan het einde gebeurt.
We staan niet per se op gisteren. Maar goed, ik ga weer even uit de oude doos 2001 Monaco erbij halen. Waar Enrique Benoldi voor David Coulthard zat. Die zijn motor liet afslaan bij de start. Die heeft daar volgens mij 45 ronden heeft David Coulthard erachter gezeten. Stoom het onder zijn helm vandaan.
Wel leuk om naar te kijken.
Vind ik nog steeds legendarische tv. Hij heeft hem uiteindelijk nooit ingehaald. Maar daar kijk ik wel met genoegen op terug nog steeds.
Nou, dat is inderdaad ook leuk. Dus reed er nu maar iemand achter iemand onder de vleugel. Dan had ik het met je eens geweest.
Ja. Ik noem één voorbeeld op in de laatste 25 jaar. Dus
ik vond gisteren, totdat die laatste safety kwam... vond ik echt kijken naar opdrogende verf spectaculairder.
De kwalificatie wel geweldig natuurlijk. Ja.
Het was een typisch Monaco-weekend... met een geweldige kwalificatie waar je op het puntje van je stoel zit. En die wedstrijd moeten we met z'n allen maar nemen zoals die is. Ja. En dat, ja goed, kom ik weer. Ik zeg, als ze van Monaco een mooi weekend willen maken... Twee keer een sprintrace. Zaterdag sprint, zondag sprint, dubbele punten. Alles korter, bam, gaan.
Maar wel met een kwalificatie natuurlijk.
En dan een dubbele lijn, uitkomende van de chicane.
Met de plantenbak.
Zo, hup, kan inhalen.
Misschien een reverse gridje nog?
Ja, ook goed. Achteruit racen.
Oké, daar gaat-ie. Vierkarp gaat best of the rest worden achter de topteams. Eventjes in de vervolg op wat jij net stelde met Lindblad.
Best of
dus,
the rest?
Ja, dus zij gaan zeg maar achter de topteams. Ferrari...
Waar is die WK's op?
Ferrari, McLaren, Mercedes, Red Bull.
Wat moet ik met dat blaadje?
Dus zij worden vijfde. Dus ze gaan Alpine voorbij. Ze staan nu 2 punten geloof ik achterop Alpine.
Ook heel goed gisteren. Hè?
Dus Vierkarp is eigenlijk... Ja. De dark horse zeg maar, van de teams. Ik ga
voor één. Door Lawson zijn 5e plek ook gisteren. Ik ga voor één.
Zou kunnen.
Ja. Ja, dus 3 heren zijn het ermee eens.
Ben ik nou zo dwars vandaag?
Ik
zie het wel zitten in Alpine. Ik bedoel, nu gaat dat podium van Gasly ging weg. Terwijl hij zelf, toen hij over de streep kwam, nog steeds dacht dat hij mat
was.
Ik had hem even niet verteld dat hij nog 10 seconden penalty had. Maar,
wat vinden we daarvan eigenlijk?
Heerlijke communicatie. Hij was wel gemotiveerd. Nee, ik had hem wel even... Want Russell die stapte in, die wist dat hij die penalty had. En blijkbaar is het Gasly ontgaan. Maar hij had al een penalty op dat moment.
Ja,
maar,
2.
Ja, dat is gek dat hij dat niet weet. Maar goed, Colapinto gaat ook goed dit jaar. Dus daarom zeg ik oneens.
Dus jij denkt Alpine gaat toch voor Vierkarp eindigen? Ja. Oké, duidelijk. Dan de leukste, speciaal voor jou, Rob. Als je als celebrity op de grid loopt... moet je aanspreekbaar zijn voor de media.
Hou op met die Martin Bundle, toch?
Dus als je als celebrity, even Kim Kardashian, liep gisteren op de grid... maar zij wilde niet aangesproken worden. En jij, Rob, was vorige week op de grid bij de MotoGP. Dat was Kimi Antonelli. En die mocht jij ook niet de vraag stellen, terwijl je dat liever wel had gewild. Dus als je als celebrity op de grid loopt... dan moet je eigenlijk openstaan om ook een reactie te geven voor cameraploegen.
Nee, ik wel niet.
Ik vind het lastig, hè? Maar ja, lastig. Dat moet je eigenlijk zelf weten. Maar in principe ben ik het er ook mee oneens. Want je bent daar vaak gewoon voor je eigen plezier en noem maar op. En dan moet je ook gewoon met rust gelaten.
Zeg ik gewoon, omdat ik dan de enige ben, eens.
Nee, maar als je het wilt, en daarom zeg ik oneens... regel het dan met de perschefs. Jij weet ook, als je jongens voor MotoGP wil spreken... als je goede relaties hebt, dan kan dat. Want als je vrij aangeschoten wild daar bent... en er zit geen rem op, ze zal best met iemand gesproken hebben. Maar als jij maar denkt, omdat je, want ik heb het beeld gezien... Martin Brundle bent, jammer, ik ben bijna beroemd... jij moet met mij praten, no way.
Nee.
Ja.
Ik vind ook wel wat Olaf zegt of wat Jan zegt... als je daar gewoon als toerist komt kijken... en je hebt van tevoren aangegeven, ik wil niet spreken. Want dat hadden wij met Antonelli bij MotoGP. Vroegen ze aan ons op zaterdag, willen jullie morgen Antonelli spreken? Zeiden wij, ja, dat willen wij wel. Kregen op zondagochtend het berichtje... management wil niet dat hij spreekt. Ja, stel dat dan niet voor, lulhannes, weet je wel.
Maar als ik miscommunicatie...
Ja, dat moet dan een beetje... Waren te veel, ik... Dat kan natuurlijk ook, en dan gaan ze kiezen.
Hij deed alleen MotoGP, deed hij het
aan. Nee, ik denk dat...
Ik vind het prima.
Ik zou het liefst gewoon aan de spontaniteit... als daar iemand op Kim Kardashian afstapt... en die zegt gewoon van nee, dankjewel. Ja. Dan moet gewoon een heel klein vriendelijk gebaar... Ja. Gewoon genoeg zijn. Als zij
dan maar nog één ding dan. Wat had jij haar willen vragen?
We zitten aan het einde van het programma, maar...
Dit
willen wij toch nog even horen.
Ken jij Linda Von nog?
Wat ben jij familie van?
Dit is voor de geabonneerden op de stap.
Heel goed.
Amerikaanse
goed, het laatste rondje zit erop en dat is maar beter ook. Want over een paar dagen gaat het café gewoon weer open. Kijk maar even.
Vrijdag gaat ons racecafé weer open om het raceweekend af te trappen. Gewoon op de gebruikelijke tijd van 10:30. Zondag om 6:00 blikken we terug op de Grand Prix van Catalunya in racecafé na de GP. En maandag in de standtafel gaan we dieper in op de conclusies van diezelfde wedstrijd. Dat is te zien om 10:00. Verder is er ook NASCAR. Zaterdag om 10:00 zijn de Auto Parts Series, de MillerTech Battery 250... en de Cup Series op zondag om 9 uur met de Great American 400 op de iconische Pocono Raceway.
Moet ik even de cake aansnijden?
Ja. Eerst even goed naar je foto.
Ja. Kijk maar even naar je foto.
Snijden. Wat is het? Weet je de foto
de
nog?
De taart natuurlijk nog heel even aansnijden voor Jan 50ste verjaardag.
Ja, nee, die weet je achterstand voor. Toch?
Geen dag ouder.
Oh.
Nee. Weet je nog wanneer dit was, Jan, of niet?
Ja, maar die foto is niet op heel oud papier gedrukt.
Ja, ik denk, kun je dat oude papier wel eten, of niet?
Lijkt het nog.
Jawel.
Oké, okay, Jan.
Juist. Ik prik mezelf
tussen
de ogen.
Huppakee, dan ga je.
Zo is dat, genadeloos.
Kijk, nou zie je de partij goed uit.
Ja.
Jan,
kan alleen maar beter worden.
Snij jij van mij even een hoekie af?
Veel te veel.
Doe maar lekker groot.
In een roekie of een hoekie?
Een klein hoekie. Lieve mensen thuis, we gaan lekker aan de taart hier om Jans verjaardag te vieren. Ja. Als het goed is, zijn er aankomende vrijdag nog een paar plekjes over om hier in het racecafé aanwezig te zijn. Dan kan je aanmelden via ziggosport.nl/bezoek. Ik hoop je dan te zien. Tot dan, tot vrijdag.
Als er nu nog mensen zijn die denken dat Verstappen volgend jaar bij een ander team rijdt, ga wat anders doen.
Ik denk wel kansloos dit eigenlijk, maar goed. Anyway, ik zag het gebeuren. En het...
Ik ben voor de 20ste keer 50 geworden, dus dat bevalt. Oh, kijk eens.